Goedemorgen gemeente en gasten, u die hier aanwezig bent of u die thuis meeluistert, hartelijk welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag. Vanmorgen is de voorganger dominee H.M. Mulder. De schriftlezing is uit Lucas 24, vers 50 tot en met 53. En we lezen ook uit Matthäus 28, vers 16 tot en met 20. Het thema van de verkondiging is de missie van de kerk sinds hemelvaart. De fysieke collecte vindt plaats voor het slotlied en is bestemd voor de diaconie. Het gaat om een bijdrage voor ontmoetingsactiviteiten en dit valt onder PNIEL algemeen. De bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk graag bij voorkeur maandelijks overmaken op het rekeningnummer van de kerk. Te vinden op de zondagsbrief en op de website pniel.nl. We gaan nu zingen uit de bundel Weerklank, lied 189... vers 1 en 2 en ook lied 185, vers 1 en 2. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen Psalm 47, vers 1 en 3 zingen. De psalm die we eigenlijk altijd met hemelvaart zingen. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. Psalm 47, vers 1 en 3. Vanmorgen doen we ook belijdenis van ons geloof en daarna zingen we uit Psalm 2, vers 4 en ook vers 7. En ik wilde graag vanmorgen het geloof belijden met u aan de hand van de zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus, waar een aantal vragen gesteld worden over de betekenis van de hemelvaart. Wat verstaat gij onder opgevaren naar de hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar is tot ons heil, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Wat zijn menselijke natuur aangaat, is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit van ons. Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? indien zijn menselijkheid niet overal is waar zijn godheid is? Volstrekt niet. Zijn godheid kan door niets omsloten worden en is alomtegenwoordig. Daaruit volgt dat zij wel buiten zijn aangenomen mensheid is, maar toch ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. De laatste vraag. Welke betekenis heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Ten eerste is hij in de hemel onze pleitbezorger voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede hebben wij in hem ons vlees in de hemel tot een betrouwbaar onderpand dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. En ten derde zendt hij van zijn kant ons zijn geest als onderpand, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Zullen we in ons gebed tot God gaan? Heer onze God, op deze prachtige dag komen wij in ons gebed tot u. We zijn samengekomen, Heer, omdat we willen gedenken en willen vieren dat u, Heer Jezus, naar de hemel bent gevaren. Dat uw werk, wat u hier op aarde heeft gedaan, dat u dat heeft mogen voltooien. We danken u, Heer Jezus, dat u de hemel wilde verlaten. Dat u een mens wilde worden. Zo kwetsbaar en klein. En zelfs verguisd en veracht. Kruipend door Gethsemane. Leidend op Golgotha. Maar toen hij toen u opgewekt werd door uw Vader, toen u opstond uit de dood, toen zou dat moment komen dat u definitief naar de hemel zou gaan. En dat willen wij vieren, Heer, omdat het werk hier op aarde van u volbracht is. En we danken u dat u nu in de hemel bent, dat u zit aan de rechterhand van uw Vader en dat u volbeden voor ons doet, dat u daar voor ons pleit, dat u daar voor ons bidt. Want Heer, dat hebben wij nodig. Wij zijn hier op aarde in een wereld vol strijd en zorgen. Wij zijn zelf kleine, kwetsbare mensen, zondig en onrein. Maar als u voor ons bidt, Heer, bid dan dat ons geloof niet zal ophouden. Of dat we leren geloven. En Heer, dank u wel dat u bent gegaan, maar dat u ook uw geest hebt gestuurd. En wilt u dan met die geest in ons midden zijn naar uw belofte? En met die geest in onze harten werken. En die belofte van uzelf waarmaken. Dat u met ons bent. Alle dagen. Tot de voleinding van de wereld. We danken u, Heer Jezus, dat u op dit moment ook plaats aan het gereed maken bent. In het Vaderhuis met de vele woningen. Heren, wat is dat een prachtig vooruitzicht. Dat iedereen in u gelooft, als die sterft, bij u mag komen. En dat er dan plaats is. Heren, geef dat dat voor ons allen zo mag zijn. En dat we daaruit mogen leven. Dat we nu weten dat u met ons bent. Die voor ons bidt. En ook een plaats voor ons gereed maakt. En dat u zo regeert, Heren. En regeer dan vanmorgen ook in onze kerkdienst. Regeer in onze harten. Zegent u alles wat er in deze dienst gebeurt. Laat het zijn tot versterking van het geloof. Laat het mogen zijn tot groeien in de genade en kennis van u, Heer Jezus Christus. Laten we zo met elkaar in eerbied, met ootmoed en verwondering u mogen dienen. En dat meer en meer vorm mogen geven in onze levens. Heer, als we zo vandaag vieren dat u bent opgevaren, dan beseffen we ook dat u eenmaal zult komen. En we bidden u, Heer, kom toch spoedig. Want dan zal alle ellende voorbij zijn. Dan zal het kwaad definitief worden uitgeroeid. Dan zult u alles zijn in allen. En dan mogen we u zien zoals u ons gekend hebt. Machtige Heere, wilt u dan spoedig komen. En wij beseffen ook, Heere, dat u komt op uw tijd. En op uw manier. En dat het feit dat we nu nog een kerkdienst kunnen beleggen en dat u er nog niet bent, dat iets van uw genade laat zien. En bidden u dan ook om de uitbreiding van uw koninkrijk. Het werk van uw geest voor onze gemeente hier in de kerk. Ook als we op afstand verbonden zijn. Zegent u ook gasten die meeluisteren en hier aanwezig zijn. Zegent u ook mensen ver daarbuiten. Denk in het bijzonder ook aan de JV Pro Christo als zij op kamp zijn. Geeft u hen een goed kamp. Geef hen een gezegende samenkomst. Geef dat ze met elkaar onder de indruk mogen raken van uw woord en van uw zeggenschap, ook in hun leven. Heer, we bidden nu voor al andere kerken hier in Veenendaal. We denken aan Nederland. En we bidden u, Heer, wilt u mensen uitzenden in uw dienst? En wilt u degenen die uitgezonden zijn in uw dienst, wilt u die bemoedigen en kracht geven en volharding om dat woord van u, om die opdracht van u, waar wij vanmorgen ook bij stil mogen staan, om die gestalte te geven? Roept u mensen, Heren, want de velden zijn wit om te oogsten. Maakt u mensen ook bekwaam om hun taak op zich te nemen. Zegent u kerk wereldwijd. U weet, Heren, waar uw zorg het hardst nodig is. De kerk waar vooral verleiding is, of de kerk waar er vooral verdrukking is. U weet het, Heren. Maar we kijken op naar u. Wij zijn klein en beperkt. Maar u bent almachtig. U overziet alles, u doorziet alles. En zo dragen wij uw eigen werk aan u op. Gaat u ermee door, Heren. Verbreek het werk van de boze. Zend uw engelen uit ten dienste van degenen die zalig zullen worden. En bouw zo uw koninkrijk. Ook vanmorgen, als we uw woord openen, als de verkondiging klinkt, als we zingen, als we bidden. Heren, zo zien we op tot u. Tot u, de drie-enige God, die alle eer, alle lof, alle dank en aanbidding waard is, van nu tot in eeuwigheid. om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, zoals jullie kunnen zien heb ik de kinderbijbel meegenomen. En die sla ik open bij dit plaatje. En als je naar het plaatje kijkt, dan zie je natuurlijk mannen die omhoog kijken naar een wolk. Waarom zou ik dit plaatje nou vanmorgen laten zien? Wat is de reden dat ik dit plaatje laat zien? Wie heeft een idee? Waarom zou ik dit plaatje gekozen hebben vanmorgen? Ik zie een aantal vingers. Ja, waarom zou dat ook alweer zijn? Ja, zeg het maar. Omdat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Hè? Dit beeld, de hemel vaart uit, precies. De Heer Jezus die staat bij de discipelen, maar die wordt opgenomen. Die gaat naar de hemel. En die, ja, dan op een gegeven moment is er een wolk. Die zorgt ervoor dat ze niet meer de Heer Jezus kunnen zien. En ze kijken zo omhoog. Ja, en dat vieren we. Dat de Heer Jezus zijn werk hier volbracht heeft. En dat hij nu in de hemel is. En dan elke keer met hemelvaart kijken we naar een ander aspect. Een ander onderdeel van wat de Heer Jezus doet. Want de Heer Jezus is nu aan het bidden. De Heer Jezus maakt plaats gereed. De Heer Jezus komt weer terug. Vanmorgen gaan we vooral stilstaan bij de opdracht die de Heer Jezus geeft. De Heer Jezus die heeft een opdracht aan zijn discipelen vlak voordat hij naar de hemel vaart. Om alle volken tot zijn discipelen te maken. Daarom gaan we lezen uit Lucas 24. Over dat de Heer Jezus zegenend naar de hemel gaat. En we lezen ook uit Matthäus 28. Zoals u weet hebben we vanaf de kerst tot met Pasen stilgestaan bij Matthäus evangelie. En het laatste gedeelte hebben we bewaard voor vandaag. En daar zal ook het accent op liggen. Maar we lezen dus eerst Lucas 24, vers 50 tot en met 53. Daarna Matthäus 28, vanaf vers 16 tot en met 20. Hij, Jezus, leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Ga naar Matthäus 28, lezen we daar de laatste verzen van dat hoofdstuk. En vervolgens zingen we uit Psalm 125, vers 1 en 2. Matthäus 28, vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Na de verkondiging zingen wij Psalm 121 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Psalm 121, vers 1 en 4 na de verkondiging. Thema voor de preek van vanmorgen is de missie van de kerk sinds hemelvaart. 3 punten: alle macht, alle mensen, alle momenten. Alle macht, dat lezen we in Matteüs 28, vers 18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle macht dus. Alle mensen, vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Alle mensen dus. En in derde plaats, alle momenten, en dan zijn we in vers 20. En zie, ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. En dan zien we ook gelijk dat Matteüs een heel ander accent legt. Lucas en Handelingen vertellen dat de Heer Jezus juist weggegaan is. Maar Matteüs legt er alle nadruk op dat hij er is, dat hij alle macht heeft, ook vandaag, hier en nu. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier bent en u die op afstand verbonden bent. Vlak na de Tweede Wereldoorlog nam de Amerikaanse overheid een besluit. Ze wilden een nieuw schip laten bouwen. En dat schip dat kreeg de naam, de USS United States. De trots van het land moest het worden. En de overheid investeerde heel veel geld in het nieuwe schip. Het moest het grootste, het snelste, het beste schip van zijn klasse worden. Een oorlogsschip wel te verstaan. Het schip werd gebouwd om grote groepen soldaten in korte tijd overal ter wereld te kunnen plaatsen. 10.000 manschappen in één keer. In 1952 was het schip gereed. De USS United States werd operationeel. En het bleek inderdaad een bijzonder schip te zijn. Groter dan andere schepen in zijn klasse. Sneller dan andere schepen in zijn klasse. Records werden gebroken. En de mensen waren onder de indruk. Wat een schip. Wat een snelheid. Wat een mogelijkheden heeft dit schip. En het schip maakt een naam. Het befaamt. Maar het werd nooit gebruikt waar het voor bedoeld was. Het was bedoeld als een oorlogsschip, maar het werd eigenlijk alleen maar gebruikt als een cruiseschip. Het was gebouwd om soldaten mee te vervoeren, maar het vervoerde vooral vakantiegangers. De USS United States, een prachtig schip, goed gebouwd, geweldige naam, maar nooit gebruikt waar het voor bedoeld is. Gemeente, het slot van Matteüs 28 herinnert ons eraan dat de kerk bedoeld is als een oorlogsschip en niet als een cruiseschip. De kerk is bedoeld als een schip met een missie om vrede te brengen en om te leren in echte vrede te leven. Maar de vraag is, die laatste opdracht van de Heer Jezus voor hij naar de hemel ging, beantwoord de kerk aan dat doel. Beantwoord onze gemeente aan dat doel waar de Heer Jezus onze kerk voor heeft bedoeld. Of zijn we misschien een cruiseschip geworden? Waar je komt voor je eigen genot. Waar je alleen incheckt als jij het wilt. Waar je wel eens wat betaalt, maar vooral om te genieten. Waar anderen zich inzetten en jij relaxed. Dat je vooral passagier bent, vakantieganger, in plaats van bemanningslid. De kerk heeft een missie en het kerkschip heeft geen passagiers, maar alleen maar bemanningsleden. En voor die bemanningsleden gelden twee principes. Principes die ik opdiep uit dit gedeelte. Het principe van gehoorzaamheid en van aanbidding. Gehoorzaamheid als eerste. Kijk maar in vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Jullie moeten naar Galilea gaan. De Heer Jezus had hen daar ontboden. Ja, op meerdere manieren was dat duidelijk gemaakt. Hier lees je dat dus in vers 16. Maar al in hoofdstuk 26, als de Heer Jezus Gethsemane inloopt, daar zegt hij het. Als ik opgewekt zal zijn, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. En in hoofdstuk 28, als de Heer Jezus is opgestaan, dan zegt de engel het tegen de vrouwen. Vers 7. Zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, let op, hij gaat u voor naar Galilea. En als de Heer Jezus in vers 10 dan verschijnt aan de vrouwen, dan zegt hij het nog een keer. Bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Heel nadrukkelijk is dus duidelijk gemaakt, discipelen gaan naar Galilea. En wij als nuchtere Hollanders kunnen dan ook denken van, ja maar Heer Jezus, u bent opgestaan vlakbij Jeruzalem. En u zult straks naar de hemel varen vanaf de Olijfberg, dat is bij Jeruzalem. Waarom moeten we dan tussendoor naar Galilea? Waarom wilt u ons daar zien? Nou, dat vraagt dus allereerst gehoorzaamheid. Want in de weg van gehoorzaamheid ga je meer van hem zien. En ik denk dat er in één woordje in vers 16, dat er iets in zit, waarmee Matthäus ons duidelijk wil maken, dat is belangrijk. Welk woordje bedoel ik? Nou, dan bedoel ik het woordje berg. Waarom berg? Nou, als je het Matthäus-evangelie bekijkt, dan zie je dat er beslissende momenten gebeuren in het leven van Jezus op een berg. Jezus wordt verzocht op de berg. Terwijl Adam viel, blijft de Heer Jezus staande op een berg. De Heer Jezus spreekt zijn rede, de zaligsprekingen, de bergrede uit vanaf een berg. Beslissend. De Heer Jezus wordt verheerlijkt op een berg. En nu ontmoeten ze hem, wordt de laatste opdracht van de Heer Jezus, volgens Matthäus, wordt gegeven op een berg. De berg waar Jezus hen ontboden had. Misschien zat er iets in voor die discipelen, en in ieder geval voor ons, naar de berg toe. En als de Heer Jezus je vraagt om naar een berg te gaan, dan op die berg dan gebeurt er iets, want dan ga je meer zien van hem, ga je meer zien van zijn werk. En dat vraagt gehoorzaamheid. Dan mag je die weg gaan. Zoals bijvoorbeeld bij de watervaten, bij de bruiloft te Kana. En bij de bruiloft te Kana is het de wijn op. En wat zegt de Heer Jezus dan? Vul de watervaten met water. Ja, maar we hebben wijn nodig, toch? Geen water. En moet het dan niet in die wijnkruik en die wijnzakken? Waarom moet het dan in die watervaten? Nee, de Heer Jezus zegt, doe dit. En in de weg van gehoorzaamheid ga je meer zien van mij. Een ander voorbeeld. Gooi het net uit aan de andere kant. Ja, maar Heer Jezus, we doen het altijd aan deze kant. En als u wilt dat we echt in die strook vissen, dan kunnen we ook gewoon 10 meter opzij varen. Dan gaat ons net precies door diezelfde gul. Dus, nee, gooi het net aan de andere kant. En in de weg van gehoorzaamheid mag je meer van hem gaan zien. Dat is wat de Heer Jezus van zijn discipelen vraagt. Dat is wat de Heer Jezus ons voorhoudt. Willen wij meer van de Heer Jezus zien? Leven van wat hij gedaan heeft, van wat hij doet nu in de hemel? Dan is de opdracht voor ons hier op aarde, gaan in de weg van gehoorzaamheid. En lukt dat? Of om in dat beeld van dat schip te blijven, is er stroming die ons wegduwt. Trekt de wind de aandacht de andere kant op. Gaan wij in de weg van gehoorzaamheid, zodat wij meer en meer zien wie Hij is. Gehoorzaamheid. Het tweede principe is aanbidding. Want als je dat plaatje dan voor je ziet, vanuit Jeruzalem, vanuit Judea, gaan ze richting Galilea, naar die berg waar de Heer Jezus hen ontboden heeft. En daar lopen ze, alle 11. Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes en nog 7. En die weg gaan zij op. En als ze dan Jezus zien, wat doen ze dan? Vers 17. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Ze doen precies hetzelfde als die vrouwen in vers 9, toen de Heer Jezus was opgestaan. Ze aanbidden hem. Ze maken zich klein voor hem. Ja, blijkbaar is dat belangrijk. Heer, u bent al mijn eer waard. Al mijn dank. U bent groot en ik ben klein en ik onderwerp me aan u. Gehoorzaamheid en aanbidding. Twee wezenlijke elementen voor in de kerk als het gaat om toewijding aan hem. Dat je hem aanbidt. Dat je in het licht van je eigen kleinheid zijn grootheid ziet. In het licht van je eigen nietigheid zijn majesteit. In het licht van je eigen zondigheid zijn zuiverheid. En dan neerbuigen om te kussen. Diep afhankelijk, vol verwondering, dat ik u mag zien. Dat u die weg van gehoorzaamheid zegent, dat u ons tegemoet komt. Ja, hoe staat het ervoor met onze aanbidding? Gehoorzaamheid en aanbidding zijn wezenlijke elementen om de opgevaren Heer Jezus te dienen. Ja, zegt iemand, die twee elementen die heb ik nu helder. Gehoorzaamheid en aanbidding. Maar weet je wat het punt is bij mij? Ik twijfel nog zo vaak. Ik worstel ermee of het wel waar is. Ik denk wel eens, ja, het is toch allemaal onzin. Ik geloof het allemaal niet, want ja, naar de hemel gevaren, ik zie hem niet. Ja, moet je eens kijken wat er in vers 17 staat. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Dus er waren er ook die twijfelden. Laat je dus niet weerhouden door je twijfel om hem te aanbidden. Ze gaan in gehoorzaamheid, ze aanbidden hem en toch is er twijfel. Wat dat vaak gebeurt is dat twijfel ervoor zorgt dat je niet in gehoorzaamheid aan hem leeft en dat je niet hem aanbidt. Maar hieruit leren we dat je soms juist in al je twijfel toch die weg mag gaan en hem juist moet aanbidden. Als de discipelen na 3 jaar met hem optrekken, na zoveel verschijningen van hem, na hem nu weer te zien in Galilea, twijfelen, dan moeten wij niet denken dat wij nooit zullen twijfelen. Als zij twijfel hebben en geen supergelovigen zijn, zullen wij dat ook niet zijn. Maar twijfel moet je niet goed praten, niet verheerlijken en twijfel moet je al helemaal niet laten verlammen. Twijfel zorgt ervoor, ik kan het niet, ik weet het niet, ik wil het niet. Klopt het allemaal wel? En misschien is dat toch wel een serieus punt voor jou. Dat het je ergens soms gewoon aanvalt en bevliegt. Is het wel waar? Klopt het wel? Beelden we ons niet wat in? Dan zegt dit woord, zegt de Heer Jezus, ga de weg van gehoorzaamheid. Aanbid mij, ondanks je twijfel, ondanks dat je vraagt, kan ik het wel aan? Want de beste plaats om te zijn, is aan de voeten van de Heer Jezus. En de Heer Jezus, hij ziet ze komen, vers 18. En wat doet hij? En Jezus kwam naar hen toe. Hij stapt niet weg, hij verstopt zich niet. Hij begint niet met een verwijt. Waarom twijfelen jullie nog? Nee. Maar hij komt tegemoet. Hij nadert. Dat is toch precies wie de Heer is. Laat de twijfel, laat de onzekerheid in je hart je niet weerhouden om te gehoorzamen en te aanbidden. Want de Heer Jezus is degene die op je toekomt. Die naar je toetreedt. En die zijn woorden spreekt. Die hij graag wil dat we horen. Hij wil dat we weten dat hij alle macht heeft in de hemel, maar ook hier op aarde, ook als we hem niet zien. Hij wil dat we weten dat hij er is. alle dagen, ook nu, hier en straks, thuis. Ja, allereerst dus alle macht. Mij is gegeven, zegt de Heer Jezus. Alle macht in hemel en op aarde. De Heer Jezus die claimt hier. Ik heb autoriteit, discipelen, over alles wat er is. Alles wat boven de aarde is, op de aarde, in het water. Alles wat er in het heelal is. Er is geen molecuul op deze wereld, in het heelal, waar ik geen macht over heb. Discipelen, wat goed dat je er bent. Gehoorzaam met aanbidding, ondanks je twijfel. En ik stap op je toe. En dan mag je op mij zien. Dan mag je weten dat ik in de hemel ben. Maar dat er tegelijkertijd geen vierkante meter hier op aarde is, waar ik het niet over het voor het zeggen heb. Dat er geen vierkante centimeter op deze planeet is, waar ik geen invloed op heb. Er is geen vierkante millimeter op deze hele wereld waar ik geen autoriteit heb. Nee, geen molecuul waar ik geen invloed op heb. En zo zien we die twijfelende discipelen. Thomas, die wilde het al niet geloven, maar toch wel. Uiteindelijk zei hij het toen hij de wonden zag, toen die Heer Jezus zelf zag. Mijn Heer en mijn God, misschien nu wel weer twijfel. Thomas, je twijfelt weer, hè? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan zie ik in Andreas, man van de achtergrond. Ik weet het niet zo goed. Andreas, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan zie ik in Petrus. Ja, ik ben mezelf al zo vaak tegengekomen. Ik dacht het te kunnen, maar... Petrus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ook al ben ik straks naar de hemel gevaren en zie je mij niet. Deze waarheid is er. Broeders, zusters, ziet u ergens tegenop? Misschien worstelt u met zorg in uw huwelijk. En ik wil als Christus zijn, maar het is zo lastig. De Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ook in je huwelijk. Ik vind het zo moeilijk welke weg mijn kinderen gaan. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mijn gezondheid, dominee. Die kanker, ik ben zo bang. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Op mijn werk loopt het niet lekker. Het is zo zwaar. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die verleiding, ik heb er zo'n last van. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik wil de Heer Jezus volgen, maar ik vind het zo lastig. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Broeders en zusters, ouderen en jongeren. Op deze hemelvaartsdag leggen we daar het accent op. Hij heeft alle macht. Nog steeds. En hoe groot je probleem ook is, hij is groter. Hoe hoog de bergen ook zijn in je leven, Jezus is hoger. Hoe diep je ook in de put kunt zitten, hij gaat dieper. En ik kan zeggen, ja, ik zie er zo weinig van. Zag ik de Heer Jezus maar meer? De Heer Jezus weet het. En daarom komt hij met zijn woord vanmorgen tot ons. Hij weet van de vijandschap van de fariseeën voor de discipelen. Hij weet van de twijfel, van het ongeloof en onze onmogelijkheden. En wat zegt hij dan? Focus maar op mij. Want ik heb alle macht. En dan kunnen we ook naar het tweede. Alle mensen. Vers 19. Ga dan heen. Hé, dat is wel opmerkelijk. Dat had er niet hoeven staan. De Heer Jezus heeft zoveel nadruk gelegd op, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dat hij dan ook had kunnen zeggen, dus vertrouw op mij. Dus nee, het is niet allemaal voor niets geweest. Dus ik ga ervoor zorgen dat het tot een volleinding komt. Maar nee, weet je wat de Heer Jezus hier doet? Hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en dus ook heb ik de macht over het leven. Dan heb ik ook voor het zeggen in jouw hart. Dat is wat de Heer Jezus doet. Daar zijn de discipelen, vol twijfel. Gehoorzaamheid en binnen gekomen. En die Jezus zegt, kijk naar mij, ik heb alle macht. En die macht die ga ik tonen in jouw leven. Daar ga ik jou voor gebruiken. Ik ga jou in beweging brengen. Ik ga u. Sta op. Ga. Aan de slag. Thomas. Ga. De gehoorzaamheid waarmee je bent gekomen, Andreas, moet de gehoorzaamheid zijn die blijft. Petrus, de aanbidding die je net liet zien, die moet blijven in je leven. Blijf niet hangen in je twijfel. Laat de onzekerheid niet de boventoon voeren. Laat je niet beheersen door wat je straks ziet, dat je mij niet meer ziet. Maar ga dan heen. Onderwijs al de volken en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Nee, de discipelen krijgen geen uitgewerkt plan. Volg dit, doe nu dat. En nee, Matthäus die vertelt niks over de geest die zal komen, hoewel ze die heel hard nodig hebben. Maar de Heer Jezus zegt, ga. Nou, als je in het Grieks dit vers leest, dan ligt het accent denk net iets anders dan dat wij het nu lezen. Als wij dit vers lezen, dan ligt het accent heel snel op ga. Ga, kom in beweging. Terwijl in het Grieks de enige imperatief, en de imperatief dat is de werkwoordsvorm die aanjaagt, die bevel zeg maar, die ligt op onderwijs. Eigenlijk, terwijl jullie gaan, onderwijs. Terwijl jullie onderweg zijn, maak tot discipelen. Gaandeweg, al gaande, breng het ze bij. Dat is waar het accent ligt. Dus in de twijfel geeft de Heer Jezus die opdracht. Maak tot discipelen. Maak tot leerlingen. Maak tot volgelingen. Nou ja, dan is het wel belangrijk. Wat zijn wij? Als de Heer Jezus als grote opdracht gegeven heeft. Maak tot discipelen. Is die opdracht al gelukt in uw en in jouw leven? En is het nog steeds van kracht? Zijn wij discipelen van de Heer Jezus? Jongeren, ben je al discipel van Jezus geworden? Misschien als je ergens aan het werk bent, hè? Ik stel me voor dat je op sport zit of je hebt een bijbaantje. En dat iemand dan aan je vraagt, ben je christen? Want ja, ergens zie je het misschien aan je kleding en dat je zondag naar de kerk gaat en dus niet meegaat in bepaalde dingen. Dat iemand dan vraagt, ja, ben je christen? En zeg je, ja, ik ben christen. Maar dat kun je soms wel heel makkelijk zeggen, toch? Als ik dan vraag vanmorgen, ben jij discipel? Kun je er ook ja op zeggen? Ja, als iemand dan vraagt, ben je christen? Ja, dan kun je nog ja zeggen, want je gaat natuurlijk naar de kerk en je hoort altijd uit de Bijbel en je bidt wel eens. Maar ben je ook discipel? Dat is de opdracht van de Heer Jezus voor ons als kerk, om discipel te zijn en discipel te maken. De gehoorzaamheid die de Heer Jezus van deze discipelen vraagt om naar Galilea te komen, die vraagt hij van hen in heel hun leven. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Broeders en zusters, wij vieren vandaag dat de Heer Jezus zijn werk op aarde heeft voltooid en dat hij in de hemel is. En zijn opdracht is, maak discipelen en leer onderhouden alles wat ik u geboden heb. Hoe gaat dat? Dat betekent dus dat de Heer Jezus wil dat zijn woord zeggenschap heeft in hoe ik ben als man, als echtgenoot, als vader, in mijn werk. Dat je leven doortrekt. Dat ik voor alles een discipel ben. Een discipel van de Heer Jezus. Ben jij een discipel van Hem? Of ben je alleen maar een passagier? Bent u een bemanningslid die de missie van de kerk uitdraagt en meebouwt, meevaart? Of zijn wij passagiers? Wat voor leven willen wij leiden? Willen wij discipel zijn? En ook voor ons als ouders is er dus een grote verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat onze kinderen hun weg vinden in het leven. Dat ze sociaal vaardig zijn. ze mee kunnen komen in de klas, lezen, schrijven. Prachtig. Maar de opdracht van de Heer Jezus is dat wij onze kinderen voorgaan in het discipel zijn. Zullen we dat niet vergeten? Anders worden onze kinderen zo makkelijk vakantiegangers aan boord van het kerkschip. In Deuteronomium 6, het Oude Testament dus, zegt de Heere, zegt Mozes via de Heere, het Shema Israël. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Zie wie Hij is. En daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met uw ziel, met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Je moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt, als u opstaat. Je moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Met andere woorden, laat dat je leven doortrekken. De Heere wil geen passagiers, maar die wil graag bemanningsleden. Zullen we dan gaan? Als je zelf discipel geworden bent, ga dan heen. Zet je biddend in om je vrienden ook discipel te laten zijn. Om je buren te laten zien hoe mooi het is om zijn discipel te zijn. Om de jongeren in de kerk en verder buiten. Of misschien is het God wel die je roept. Die zegt, ga dan heen. Ver weg, naar Afrika, naar Amsterdam of hier in Veenendaal. Maak ze tot mijn discipelen. De Heer Jezus maakt zo graag gebruik van mond tot mond reclame. En daar gebruikt hij ook mensen voor die nog twijfelen. Ja, hij heeft alle macht. Hij heeft alle mensen op het oog. En hij is er dan ook op alle momenten. Dat zijn we het laatste punt van de preek. En zie, vers 20, let op, ik ben met u, alle dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. En daarmee is de cirkel van Matteüs rond. In Matteüs 1 vertelde de Heere, de maagd zal zwanger worden en u zult een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. God met ons. En wat is het allerlaatste wat de Heer Jezus zegt aan het einde van Matteüs? En zie, ik ben met u, alle dagen. Ik ben met u. Ik ben met u. Daarom legt Matteüs ook niet zo'n nadruk op het feit dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Maar die legt er alle nadruk op. Want ook al zie je God misschien niet, ook al is Hij in de hemel, dat Hij er is. En dat zijn macht er ook vandaag is. Belangrijker dan zijn fysieke afscheid is het geloof en het vertrouwen dat hij er hier is. Alle dagen. Ja, dat kun je ook vertalen op een iets andere manier. Met hele dagen. Die dag die begint met geluk, maar ook die dag die eindigt met een teleurstelling. Die hele dag die begint met vreugde en die eindigt misschien wel met verdriet. Die dag die begint met blijdschap, maar die eindigt in een tranendal. Die dag die je begint, waarin je van kracht tot kracht steeds voortgaat, maar die je misschien eindigt als je van klacht tot klacht steeds verder gaat. Ik ben elke dag, de hele dag met je. Als je bent met je vrienden, maar ook als je alleen op je bed zit. Als je op je werk bent. Ook als je thuis op de bank ligt. Als je wakker bent, maar ook als je slaapt. Die dag dat je gezond bent. Maar ook die dag dat je geopereerd moet worden. Die dag dat je je baan krijgt. En die dag dat je ontslagen wordt. Die dag dat je je goed voelt. Die dag dat je niet zo lekker in je vel zit. De Heer Jezus legt daar de vinger bij. En als kerk van Christus horen wij het. Van onze opperbevelhebber. Ik, de opgestane, de opgevaren, de verheerlijkte Jezus. Ik ben met u, met jou. Ik ben met je. En straks als slotzang mogen we daar toch ook van zingen. Wat een wonder. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Nog steeds. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben. En ik zal er zijn. Hij is er elke dag. En dat geeft ons als schip, als kerkschip van Christus, hoop en moed. Want als hij er nu is, in de storm en in rustig vaarwater, dan zal hij er ook zijn als u de haven wordt binnengebracht. Als u voor de laatste keer binnen wordt gehaald. Als u moet sterven. Als ik u ontmoet, dan mag ik bij u zijn. Zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Als hij terugkomt of als ik tot hem ga. En ja, broeders en zusters, gemeente en gasten, u hier en u thuis. Dat geldt dus alleen voor discipelen. Dat geldt als je meegevaren hebt als bemanningslid. Als je alleen maar een beetje meegecruist hebt in de kerk. Als vakantieganger of passagier geldt dat niet. Als je alleen maar incheckte als het voor u uitkwam. Als je wel wat betaalde, maar vooral om toch een soort vermaak te worden. Als anderen het werk moesten doen voor jouw genot. Dan geldt het dus niet. Dan zul je weg van hem zijn. De missie van de kerk is dat niemand van ons zal achterblijven. Maar dat iedereen met hoop en verwachting verder leeft, omdat hij er is. Omdat hij je zaligmaker is. Je redder. En omdat de kerk de missie heeft naar hem toe. Zullen we dan gaan? In gehoorzaamheid en met aanbidding. Ondanks onze twijfel, maar met toewijding, geleid door de Geest, hem dienen. Tot slot. Ik begon de preek met het voorbeeld van de USS United States. Prachtig schip, maar nooit gebruikt waar het voor bedoeld was. Op dit moment is het helemaal niet zo goed gesteld met het schip. In 1969 werd het definitief aangelegd. Het had zijn laatste klanten. Sinds die tijd ligt het ergens in Amerika aangemeerd. In 2016 waren er nog ideeën om het schip in oude glorie te herstellen. Maar het lukte niet. Te veel obstakels. De USS United States is opgegeven. Het schip is vergane glorie. Ze heeft niet beantwoord aan het doel waar ze voor gemaakt was. En nu kun je er eigenlijk niks meer mee. Wij worden geroepen om bemanningsleden te zijn van het schip met de naam Kerk van Christus. Christus heeft het schip gemaakt met een doel. Niet als een cruiseschip om elkaar maar wat te vermaken. Zullen we daarvoor uitkijken? En zullen we ervoor waken dat de kerk vergane glorie wordt? De Heer Jezus als de opperbevelhebber, als de hoogste kapitein, kijkt ons vandaag aan. Ik ben verheerlijkt in de hemel. Ik heb alle macht. Onderwijs daarom alle mensen. En wees niet bang, want ik ben er op alle momenten. Bent u ook al ingewonnen voor deze missie van de kerk? Zeggen wij het allemaal van harte. Heer, hier zijn wij. Wij zijn tot uw dienst bereid. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Heere, wij zoeken uw aangezicht, omdat u onszelf daartoe oproept, omdat u onszelf daartoe uitnodigt. En we danken u dat we u mogen kennen en dat we mogen weten uit uw woord dat u een hoge priester bent die de hemelen is doorgegaan. En dat we daarom ook in ons gebed elke keer met vrijmoedigheid mogen komen. En die vrijmoedigheid, Heere, vinden we niet in onszelf, want wij zijn twijfelaars, zondaars, kwetsbare mensjes. Maar die vrijmoedigheid vinden we in het volbrachte werk van u, Heer Jezus Christus. En we komen tot u in gehoorzaamheid. In gehoorzaamheid aan u willen we graag in ootmoed voor u knielen en u aanbidden. U bent het waard, Heer, het ontvangen. Al onze lof, dank en aanbidding, van u tot in eeuwigheid. En Heer, wij aanbidden u in onze twijfel. Sommigen kennen u al lang, maar soms slaat de twijfel in mijn hart. Anderen twijfelen of ze wel echt geloven. De volgende twijfelt of die überhaupt wel wil geloven. Heer, u kent ons in onze verstandstwijfel, de wilstwijfel, gevoelstwijfel, alle soorten twijfels die er zijn. We leggen dat allemaal bij u neer. Wilt u onze zonde wegnemen en onze nieuwe genade aanzien en ons geloof en verwachting geven, omdat u alle macht heeft in hemel en op aarde. Heer, regeer dan ook in ons al uw kracht, in onze mooiste dromen, maar ook in onze zwartste nachten. Regeer in ons, Heer, met uw macht en majesteit. U weet, Heer, dat wij klein zijn. Dat zorgen soms de overhand nemen. Dat we het moeilijk vinden om anderen tot discipelen te maken, omdat we zelf vaak zo lauw zijn. U heeft alle macht. En die macht heeft u ook in ons leven, Heer. Regeer ons dan. Door uw woord en geest. En gebruik ook deze gemeente van u om samen u te dienen. Geef dat we vaste koers mogen houden. En dat daar waar het nodig is, Heer, dat we bijsturen. Geef, Heer, dat onze persoonlijke voorkeur en verlangens niet groter zijn dan die van u. Help ons om het aan boord en onderweg met elkaar uit te houden. En dan weet u, Heer, ook wat er in de kerk in Nederland, in de kerk in deze wereld, allemaal speelt. Hoe verleiding, hoe dwaalleer, hoe moeilijkheden het zwaar maken. Wij zijn kwetsbaar. En daarom zien we in al onze kwetsbaarheid op tot u. U heeft alle macht, Heren. En u doet de dingen zoals u wilt. Leert u ons dan om gehoorzaam te zijn. En geef dan dat wij van die bergervaringen mogen hebben. Dat we meer mogen zien wie u bent. Meer onder de indruk raken. Helpt u ons, Heer, als het soms aankomt op volharding en trouw zijn. Als het soms een woestijn is of een storm waar we doorheen ploegen. Geeft u ons wat nodig is, Heer. Bewaart u ons ervoor dat we, als we een kabbelend leven hebben, dat we makkelijk afdrijven. Geef dat we koers hebben en koers houden, Heer. Heer, en we bidden u. Wilt u alle mensen uw discipelen maken? Geef dat wij niet alleen kunnen zeggen dat we christen zijn omdat we eens een keer naar de kerk gaan. Maar dat we werkelijk discipel zijn. Volgeling van u. U toegewijd. Help ons ook om discipline te hebben. Als we soms zo makkelijk het kopje laten hangen of de voorkeur geven aan verkeerde dingen. Help ons, Heer, om de onderlinge samenkomsten niet na te laten. Maar om in trouw ook de nieuwe generatie en mensen die buiten zijn te dienen. Heer, zegent u de cursus die gegeven wordt, de cursusgroepen. Zegent u degenen die er deel van uitmaken. Geef dat daardoorheen ook meer van u gezien en geleerd mag worden. We bidden u voor het werk in de poster. We vragen u om uw zegen over onze persoonlijke getuigenissen. Geef dat de mensen om ons heen onze goede werken zullen zien en u daarom zullen verheerlijken. Help ons ook om het goede voorbeeld te geven als volwassenen naar de jongeren van de gemeente. Ook als ouders en grootouders en onze kinderen en kleinkinderen. U weet, Heere, dat wij beperkte mensen zijn. En die opdracht is groot en zwaar. En Heere, wij beseffen heel diep dat we dat werk van uw geest nodig hebben. Voor onszelf, maar ook voor de jongeren en de kinderen. Heer, zegent u ons ook als we misschien zelf geen relatie hebben, als we alleen door het leven gaan. Geef het ook dan een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. En van harte discipel die u volgt en die meevaart op het oorlogsschip wat vrede brengt. Heer, wij danken u dat we mogen weten dat u er bent. Alle dagen. Hele dagen. We danken u voor zoveel goede dagen en zoveel zegeningen. Dat we vandaag vrij mogen hebben. Mogen genieten van prachtige weer. Er zijn ook moeilijke dagen, Heere. We kijken op naar u. U bent nu bij ons. Gaat u dan straks ook met ons mee als we de stream uitzetten. Als we de kerk uitgaan. Zegen ons. Stel ons tot een zegen. Opdat u geëerd, geloofd en geprezen wordt. En dat we eens allemaal horen bij die menigte die niemand tellen kan, die u mag zien vol heerlijkheid en glorie en majesteit. Dan zult u alles zijn en in alle. Ja, Maranatha, Heer Jezus, kom toch spoedig. In Jezus' naam. Amen. U mag uw gave geven voor de dienst van de Heere. En vervolgens zingen we zo mogelijk staande onze slotzang, het lied 443 uit de bundel Weerklank. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.